Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Recent hebben we natuurlijk op 4 augustus de 18e zondag door het jaar gevierd. Maar het was ook de feestdag van de heilige pastoor van Ars. En op die dag heeft Paus Franciscus een bijzondere brief geschreven, gericht aan alle priesters. We gaan in deze aflevering deze helemaal aan u voorlezen. Het is een integrale vertaling van deze brief. Dat zal ook deze hele uitzending in beslag nemen. Maar het is absoluut de moeite om te luisteren. Niet enkel voor alle priesters die luisteren, en we hopen dat dat er velen zijn, maar zeker ook voor alle anderen. Omdat we ontdekken wat de paus belangrijk vindt in het leven van een priester, maar we weten dat priesters in die zin ook geroepen zijn om onze voorbeelden te zijn, om ons te leiden op de weg naar heiligheid. En dus door die beschrijving van wat de paus verwacht in het priesterschap, vinden wij ook een beschrijving van wat hij verwacht in het leven van een christen in het algemeen. Aan mijn priesterbroeders, dierbare broeders, 160 jaar zijn voorbijgegaan sinds de dood van de heilige pastoor van Ars, die door paus Pius de 11e werd benoemd tot patroonheilige voor alle pastoors in de hele wereld. Ter gelegenheid van zijn feestdag schrijf ik deze brief, niet enkel gericht aan de pastoors, maar aan jullie allen, mijn priesterbroeders, die in stilte alles hebben achtergelaten om jullie onder te dompelen in het dagelijkse leven van jullie gemeenschappen. Zoals de pastoor van Ars dienen jullie in de loopgraven, dragen jullie de hitte en de last van de dag, worden jullie geconfronteerd met een oneindige veelheid aan verschillende situaties in jullie inzet voor de zorg van en het op weg gaan met het volk van God. Ik wil graag aan een ieder van u een woord richten. Jullie die vaak zonder veel fanfare en ten koste van jullie zelf, te midden van vermoeidheid, ziekte en verdriet, jullie missie in dienstbaarheid tot God en het volk volbrengen. Ondanks de ontberingen van de reis, schrijft u de mooiste bladzijden van het priesterlijke leven. Enige tijd geleden deelde ik met de Italiaanse bisschoppen mijn bezorgdheid dat onze priesters zich op verschillende plaatsen het gevoel hebben dat ze aangevallen en beschuldigd worden van misdaden die ze niet eens hebben begaan. Ik zei dat de priesters in hun bisschop een oudere broer en een vader moeten vinden die hen in deze moeilijke tijd geruststellen, aanmoedigen en ondersteunen. Als oudere broer en vader wil ik ook zelf in deze brief u bedanken, in de naam van het heilige en trouwe volk van God, voor alles wat u voor hen doet, en u aanmoedigen om nooit de woorden te vergeten die de Heer met grote liefde tot ons sprak op de dag van onze wijding. Deze woorden zijn de bron van onze vreugde. Ik noem u niet langer dienstknechten, ik noem u vrienden. In deze jaren hebben we meer aandacht gekregen voor de vaak stille, onderdrukte roep van onze broeders en zusters, die het slachtoffer zijn geworden van machtsmisbruik, gewetensmisbruik en seksueel misbruik door gewijde ambtsdragers. Het is een tijd van groot leed geweest in het leven van hen die zulke gruwelijkheden hebben meegemaakt, maar ook in het leven van hun families en van het hele volk van God. Zoals u weet, zijn wij vast besloten om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om van meet af aan een cultuur van pastorale zorg te bevorderen, zodat de cultuur van misbruik geen ruimte heeft om zich te ontwikkelen, laat staan voort te zetten. Deze taak is niet snel en ook niet gemakkelijk. Het vraagt van iedereen inzet. En als in het verleden verzuim zelf een soort van antwoord was, dan willen wij nu dat bekering, transparantie, oprechtheid en solidariteit met de slachtoffers onze concrete weg voortwaarts wordt. Dit zal er op zijn beurt toe bijdragen dat we des te meer kracht en aandacht krijgen voor elke vorm van menselijk lijden. Maar deze pijn heeft ook priesters getroffen. Ik heb het gezien tijdens mijn pastorale bezoeken in mijn eigen bisdom en elders, in mijn ontmoetingen en persoonlijke gesprekken met priesters. Velen hebben met mij hun verontwaardiging gedeeld over wat er is gebeurd en hun frustratie dat zij ondanks al hun harde werk te maken krijgen met de schade die is aangericht, de achterdocht en de onzekerheid die het heeft veroorzaakt, en de twijfels, de angsten en ontreddering die bij meer dan een paar mensen zijn ontstaan. Ik heb veel brieven van priesters ontvangen waarin die gevoelens tot uiting komen. Tegelijkertijd voel ik mij getroost door mijn ontmoetingen met die herders, die de pijn en het lijden van de slachtoffers en van het volk van God erkennen en delen, en die hebben geprobeerd om woorden en daden te vinden die hoop kunnen brengen. Zonder de door sommige van onze broeders veroorzaakte schade te ontkennen of te minimaliseren, zou het toch onrechtvaardig zijn om niet onze dankbaarheid uit te spreken aan al die priesters die trouw en edelmoedig hun leven in dienst van anderen doorbrengen. Zij belichamen een geestelijk vaderschap dat in staat is om te huilen met hen die huilen. Talloze priesters maken van hun leven een werk van barmhartigheid in gebieden of situaties die vaak vijandig, geïsoleerd of vergeten zijn en zelfs met gevaar voor eigen leven. Ik erken en waardeer uw moedige en standvastige voorbeeld in deze tijden van onrust, schaamte en pijn. Laat u zien dat u uw leven met vreugde op het spel hebt gezet in het belang van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat, in de mate dat wij trouw blijven aan Gods wil, deze huidige tijden van kerkelijke zuivering ons blijer en nederiger zullen maken en in de nabije toekomst zeer vruchtbaar zullen lijken. Laten we niet ontmoedigd raken. De Heer reinigt zijn bruid en bekeert ons allen tot zichzelf. Hij staat toe ons op de proef te stellen om ons te doen beseffen dat wij zonder Hem slechts stof zijn. Hij redt ons van de huichelarij, van de spiritualiteit van de schijnheiligheid. Hij ademt zijn geest uit om de schoonheid van zijn bruid, die gevangen zit in overspel, te herstellen. We kunnen baat hebben bij het herlezen van het 16e hoofdstuk van de profeet Ezechiël. Het is de geschiedenis van de kerk. En ieder van ons kan zeggen dat het ook onze geschiedenis is. En uiteindelijk zult u zich door uw schaamte heen blijven gedragen als een herder. Ons nederige berouw, uitgedrukt in stille tranen voor deze afschuwelijke zonden en de ondoorgrondelijke grootsheid van Gods vergeving, is het begin van een hernieuwing van onze heiligheid. En zo konden we dus als het ware luisteren naar de inleiding die de paus gebruikt op deze brief gericht aan alle priesters. In een tweede deeltje van deze brief gaat de paus verder over de dankbaarheid en meer bepaald: ik hou niet op u dank te zeggen. En die dank is gericht niet alleen naar de priesters, maar ook naar God. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. Roeping, meer dan onze eigen keuze, is een antwoord op een onverdiende oproep van de Heer. We doen er goed aan om voortdurend terug te keren naar die passages van het Evangelie waar wij zien dat Jezus bidt, kiest en anderen roept om bij hem te zijn en om uitgezonden te worden om de boodschap te verkondigen. Ik denk hierbij aan een grootmeester van het priesterlijke leven uit mijn eigen land, pater Lucio Guerra. Sprekend tot een groep priesters in een turbulente tijd in Latijns-Amerika, zei hij hun: altijd, maar vooral in tijden van beproeving, moeten wij terugkeren naar die lumineuze momenten waarop we de roep van de Heer hebben ervaren om ons leven te wijden aan zijn dienstbaarheid. Zelf noem ik dit de deuteronomische herinnering aan onze roeping. Het doet ieder van ons teruggaan naar dat felle licht waarmee de genade van God mij aan het begin van deze reis heeft geraakt. Vanuit die vlam kan ik voor vandaag en elke dag een vuur aansteken en mijn broeders en zusters warmte en licht brengen. Die vlam ontbrandt een nederige vreugde, een vreugde die niet kan weggenomen worden door pijn of moeilijkheden. Een goede, tedere vreugde. Op een dag sprak ieder van ons zich uit en zei ja. Een ja, geboren en ontwikkeld in het hart van de christelijke gemeenschap, dankzij de heiligen van naast de deur, die ons door hun eenvoudige geloof hebben laten zien dat het de moeite waard was om ons volledig aan de Heer en zijn Koninkrijk te geven. Een ja, waarvan de implicaties zo belangrijk waren dat we ons vaak moeilijk kunnen voorstellen wat voor goeds het vandaag de dag nog steeds oplevert. Want hoe mooi is het als een oudere priester die kinderen en nu volwassenen die hij lang geleden gedoopt heeft, die nu dankbaar hun eigen gezin voorstellen, ziet of bezoekt. Op zulke momenten realiseren wij ons dat we gewijd zijn om anderen te wijden, gezalfd zijn om anderen te zalven en dat Gods zalving nooit teleurstelt. Ik ben ertoe gebracht om met de apostel te zeggen: ik houd niet op u dank te zeggen voor al het goede dat u God gedaan hebt. Te midden van beproevingen, zwakte en het bewustzijn van onze eigen beperkingen bestaat de ergste verleiding van alle erin om te blijven piekeren over onze problemen. Want dan verliezen wij ons perspectief, ons goed oordeel, onze moed. En in die tijd is het belangrijk, en ik zou zelfs zeggen cruciaal, om de herinnering aan de aanwezigheid van de Heer in ons leven en zijn barmhartige blik te koesteren, die ons geïnspireerd heeft om ons leven voor Hem en voor zijn volk op het spel te zetten en om de kracht te vinden om te volharden en samen met de psalmist ons eigen loflied te verheffen. Want eeuwig is zijn genade. En dankbaarheid is altijd een krachtig wapen. Alleen als we in staat zijn om na te denken en oprechte dankbaarheid te voelen voor al die manieren waarop wij Gods liefde, vrijgevigheid, solidariteit en vertrouwen, maar ook zijn vergeving, zijn geduld, verdraagzaamheid, mededogen hebben ervaren, zullen wij de Geest toestaan om ons die frisheid te geven die in ons leven onze zending kan vernieuwen en die niet enkel dient om eventjes op te lappen. Mogen wij, net als Petrus, op de ochtend van die wonderbaarlijke visvangst, de erkenning van alle zegeningen die we hebben ontvangen in ons laten ontwaken, door de verwondering en de dankbaarheid die ons in staat stellen om te zeggen: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Maar alleen dan kan de Heer zijn oproep herhalen: wees niet bang. Van nu af aan zult gij vissers van mensen zijn. Want eeuwig is zijn genade. Dierbare broederpriesters, ik dank u voor uw trouw aan het engagement dat u bent aangegaan. Het is een teken dat er in een samenleving en een cultuur die het kortstondige verheerlijkt, nog altijd mensen zijn die niet bang zijn om levenslange beloften te doen. In feite laten we zien dat we blijven geloven in God, die zijn verbond nooit heeft verbroken, ondanks het feit dat wij het al talloze malen hebben verbroken. Op deze manier vieren wij de trouw van God die ons blijft vertrouwen, in ons blijft geloven en op ons rekent, ondanks onze zonden en tekortkomingen, en die ons uitnodigt om op onze beurt ook trouw te zijn. Als wij beseffen dat wij deze schat in aardse vaten bewaren, weten wij dat de Heer triomfeert boven zwakheid. Hij blijft ons steunen en zijn roeping vernieuwen en ons honderdvoudig belonen. Want eeuwig is zijn genade. Dank u voor de vreugde waarmee u uw leven hebt aangeboden. Een hart te onthullen dat in de loop der jaren heeft geweigerd om gesloten en verbitterd te worden, maar dagelijks is gegroeid in de liefde voor God en voor zijn volk. Een hart dat net als goede wijn niet zuur is geworden, maar met de jaren rijker is geworden. Want eeuwig is zijn genade. Dank u voor uw werk, om de banden van broederschap en vriendschap met u, priesterbroeders en uw bisschop te versterken, om elkaar te steunen en aan te moedigen, om voor de zieken te zorgen, om hen te zoeken die soms uit elkaar drijven, om de ouderen te bezoeken en uit hun wijsheid te putten, om met elkaar te delen en om samen te leren lachen en te huilen. Wij hebben dat nodig. Maar ook dank voor je trouw en doorzettingsvermogen bij het ondernemen van moeilijke missies of voor die momenten dat je een broederpriester tot de orde hebt moeten roepen. Want eeuwig is zijn genade. Dank u voor uw getuigenis van volharding en geduld in de pastorale bediening. Met de parisia van de herder hebben we vaak een woordenwisseling met de Heer in het gebed, zoals Mozes in zijn moedige voorbeden voor het volk. Want eeuwig is zijn genade. Ik dank u dat u iedere dag de Eucharistie celebreert en dat u barmhartige herders bent in het sacrament van de biecht. Nog streng, nog laks, maar bijzonder bezorgd om uw volk en hen begeleid op hun weg van bekering naar het nieuwe leven dat de Heer ons allen schenkt. We weten dat we op de ladder van de barmhartigheid kunnen afdalen naar de diepten van de menselijke toestand, met inbegrip van zwakheid en zonde, en tegelijkertijd de hoogte van de goddelijke volmaaktheid kunnen ervaren. Zo zijn wij in staat om de harten van de mensen te verwarmen, in het donker aan hun zijde te wandelen, met hen te praten en zelfs de nacht en de duisternis in te gaan, zonder onze weg te verliezen. Want eeuwig is zijn genade. Dank u voor uw zalving en uw vurige verkondiging aan allen, te pas en te onpas, van het evangelie van Jezus Christus, waarbij u het hart van uw gemeenschap onderzoekt om te ontdekken waar haar verlangen naar God levend en vurig is en waar deze dialoog, die ooit liefdevol was, gedwarsboomd en nu onvruchtbaar is. Want eeuwig is zijn genade. Dank u voor de tijden waarin u met grote ontroering de zondaars omarmt, wonden genas, de harten verwarmd hebt en de tederheid en de barmhartigheid van de barmhartige Samaritaan getoond hebt. En niets is meer nodig dan dat. Toegankelijkheid, nabijheid, een bereidheid om het lijden van onze lijdende broeders en zusters nabij te komen. Hoe machtig is het voorbeeld van een priester die aanwezig is en niet de wonden van zijn broeders en zusters ontvlucht. Het weerspiegelt het hart van een herder die een geestelijke smaak heeft ontwikkeld om één te zijn met zijn volk. Een herder die nooit vergeet dat hij van onder hen afkomstig is en dat hij door hen te dienen zijn zuiverste en meest volmaakte identiteit zal vinden en tot uitdrukking zal brengen. Dit zal op zijn beurt leiden tot het aannemen van een eenvoudige en sobere wijze van leven, waarbij privileges die niets met het evangelie te maken hebben, moeten worden afgewezen. Want eeuwig is zijn genade. En laten we tenslotte dankbaar zijn voor de heiligheid van het gelovige volk van God, waartoe we geroepen zijn herders van te zijn en door wie de Heer ook voor ons herder en verzorger is. Hij zegent ons met de gave van die trouwe mensen die we vinden in de ouders die hun kinderen met grote liefde opvoeden, in die mannen en vrouwen die hard werken om hun gezin te onderhouden, in de zieken, in de bejaarde religieuzen die nooit hun glimlach verliezen. In hun dagelijkse volharding zie ik de heiligheid van de strijdende kerk. Laten wij dankbaar zijn voor elk van hen en in hun getuigenis steun en bemoediging vinden, want eeuwig is zijn genade. Na dit stuk over de dankbaarheid gaat de paus verder in de brief met het thema de bemoediging. Opnieuw gebruikt hij een passage uit de Heilige Schrift. Ik wil dat jullie de goede moed behouden uit een brief van de heilige apostel Paulus. We gaan er eerst tussenuit met wat muziek en kunnen daarna luisteren naar het derde deel van deze brief van paus Franciscus aan alle priesters.
Ik heb vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. U hebt gezegd, u bent goed, maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u bent goed, u maakt alle wegen recht, u bent goed, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
Welkom bij Radio Maria.
Mijn tweede grote verlangen is, om het met de woorden van de heilige Paulus te zeggen, om bemoediging te bieden bij het streven naar vernieuwing van onze priesterlijke geest, die vooral de vrucht is van de werking van de heilige geest in ons leven. Wij moeten allen, geconfronteerd met pijnlijke ervaringen, getroost en bemoedigd worden. De zending waartoe wij geroepen zijn, ja, die ontslaat ons niet van het lijden, de pijn of het misverstand. Het vereist veel eer dat we ze met alle middelen onder ogen zien en ze aanvaarden, zodat de Heer ze kan transformeren en ons meer in overeenstemming met Hem kan maken. Uiteindelijk verhindert het gebrek aan een oprechte, biddende erkenning van onze eigen beperkingen dat de genade doeltreffender in ons werkt, want er is geen ruimte meer voor het tot stand brengen van het potentiële goede dat deel uitmaakt van een oprechte en authentieke weg van groei. Een goede manier om ons hart als herders te testen is door ons af te vragen hoe we het lijden het hoofd bieden. En we kunnen ons vaak gedragen als de leviet of de priester in de parabel door voorbij te stappen en de gewonde man te negeren. Of we kunnen op een verkeerde manier dichterbij komen, door situaties te abstract te bekijken en onze toevlucht te nemen tot uitdrukkingen zoals tja, dat is het leven, of er kan niets aan worden gedaan. Op deze manier geven wij toe aan een ongemakkelijk fatalisme. Of anders kunnen we dichterbij komen met een soort afstandelijkheid die enkel maar isolatie en uitsluiting met zich meebrengt. Want net zoals de profeet Jona zijn wij voortdurend in de verleiding om naar een veilige haven te vluchten. En die kan vele namen hebben. Individualisme, spiritisme, leven in een kleine wereld. In plaats van ons medelijdend te maken, weerhoudt dit ons er uiteindelijk van om onze eigen wonden te confronteren, de wonden van anderen, en dus ook de confrontatie met de wonden van Jezus zelf. In die zin zou ik nog een andere, subtiele en gevaarlijke houding willen benoemen, die, zoals Bernanos graag zei, het kostbaarste brouwsel is van de duivel. Het is ook het schadelijkste voor diegenen onder ons die de Heer willen dienen, omdat het ontmoediging, verlatenheid en wanhoop veroorzaakt. Een teleurstelling in het leven, in de kerk of in onszelf, kan ons verleiden om ons vast te klampen aan dat verdriet of die droefheid, die de Oosterse vaders lusteloosheid noemden. Kardinaal Thomas Spiedlik die beschreef het in deze termen. Als wij worden aangevallen door verdriet in het leven, wanneer we bij anderen zijn of in ons eigen isolement, dan is dat omdat wij niet geloven in de voorzienigheid van God en in zijn werken. Het verdriet verlamt ons verlangen om door te gaan met ons werk en ons gebed. Het maakt het moeilijk om met ons samen te leven. De monastieke schrijvers, die deze ondeugd uitvoerig hebben behandeld, noemen het de ergste vijand van het geestelijke leven. We zijn ons allemaal bewust van een verdriet dat kan veranderen in een gewoonte en ons langzaam kan leiden tot het aanvaarden van kwaad en onrecht door rustig tegen onszelf te zeggen, tja, het is altijd zo geweest. Een droefheid die elke poging tot verandering en bekering verstikt door wrok en vijandigheid te zaaien. Dat is geen manier om een waardig en vervuld leven te leiden. Het is niet Gods wil voor ons. Nog is het het leven van de geest die zijn bron heeft in het hart van de verrezene Christus, waartoe wij geroepen zijn, dierbare broeders. Wanneer dat zoete verdriet ons leven of onze gemeenschap dreigt te grijpen, laten we dan alstublieft, zonder bang of verontrust te zijn, maar met vastberadenheid samen de Heilige Geest smeken om ons te doen ontwaken uit onze verdoving, om ons te bevrijden van onze verlamming. Laten wij onze gebruikelijke manier van doen even heroverwegen. Laten we onze ogen en oren en vooral ons hart openen, om niet zelfgenoegzaam te zijn over de dingen zoals ze zijn, maar ons te laten leiden door het levende en doeltreffende woord van de verrezen Heer. En ik herhaal het graag, in moeilijke tijden hebben wij allemaal Gods troost en kracht nodig, en ook die van onze broeders en zusters. Wij kunnen allen genieten van de ontroerende woorden die de heilige Paulus tot zijn gemeenschappen richtte. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta. En ik wil dat uw harten bemoedigd worden. Op die manier kunnen we de zending uitvoeren die de Heer ons elke dag opnieuw geeft. Een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk verkondigen. Niet door al te zware intellectuele theorieën of zedelijke angsten te presenteren over hoe de dingen zouden moeten zijn, maar als mensen die te midden van pijn door de Heer zijn veranderd en omgevormd, en net als Job kunnen uitroepen: ik kende u toen alleen maar van horen zeggen, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. Zonder deze fundamentele ervaring zal al ons harde werk alleen maar tot frustratie en teleurstelling leiden. Het volgende en laatste deel van deze brief heeft te maken met lofprijzing. En het zinnetje dat dit stukje inleidt, is een zin die we kennen uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 46. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. En dat zijn natuurlijk de woorden van de heilige maagd Maria, de eerste zin van het Magnificat. De paus schrijft: hoe kunnen wij over dankbaarheid en bemoediging spreken zonder naar Maria te kijken? Zij, de vrouw wiens hart doorboord is, leert ons de lofprijzing die ons in staat stelt onze blik naar de toekomst te verheffen en de hoop in het heden te herstellen. Haar hele leven stond in het teken van haar Magnificat. Ook wij zijn geroepen om dat lied te zingen als een belofte van toekomstige vervulling. Telkens als ik een Maria-heiligdom bezoek, kijk ik graag naar de heilige moeder en laat ik ook haar naar mij kijken. Ik bid voor een kinderlijk vertrouwen. Het vertrouwen van de arme en eenvoudige mensen die weten dat hun moeder er is en dat ze een plaats in haar hart hebben, en door naar haar te kijken, om nog eens daarover te spreken en te horen, zoals de Indiaan Juan Diego. Mijn jongste zoon, wat is er aan de hand? Laat het je hart niet verontrusten. Ben ik niet hier, ik die het genoegen heb om je moeder te zijn? En dit zijn natuurlijk woorden die onze lieve vrouw heeft gesproken in de verschijning aan de heilige Juan Diego, en dan hebben we het natuurlijk over onze lieve vrouw van Guadalupe. Zij is trouwens ook de gedachtenis die wij vieren op de verjaardag van Radio Maria in ons land op 12 december. Maria beschouwen is opnieuw geloven in de revolutionaire aard van de liefde en de tederheid, In haar zien wij dat nederigheid en tederheid geen eigenschappen van de zwakken zijn, maar deugden van de sterken, die anderen niet slecht hoeven te behandelen om zichzelf belangrijk te voelen. En misschien kan onze blik soms beginnen verharden. Of kunnen we voelen dat de verleiding bestaat van apathie of zelfmedelijden en dat dat op het punt staat wortel te schieten in ons hart. Of ons gevoel een levend en integraal deel van Gods volk te zijn begint ons te vermoeien. We voelen ons verleid tot een bepaald elitarisme. Wel, laten we dan niet bang zijn om ons tot Maria te wenden en haar Magnificat aan te heffen. Misschien kunnen we soms in de verleiding komen om ons terug te trekken in onszelf, in onze eigen zaken, veilig weg van de stoffige wegen van het dagelijkse leven. Of spijt, klachten, kritiek en sarcasme krijgen de overhand en doen ons verlangen verliezen om te blijven vechten, hopen en beminnen. Laten we dan naar Maria kijken, zodat zij onze blik kan bevrijden van alle rommel die ons belet aandachtig en alert te zijn en zo in staat is Christus levend te zien en te vieren te midden van zijn volk. En als we zien dat we op een dwaalspoor geraken of dat we falen in onze pogingen tot bekering, wel laten we ons dan tot haar wenden als een grote pastoor deed van mijn vorig bisdom, die ook een dichter was. Hij vroeg haar met een soort van glimlach en humor: deze avond, lieve vrouwen, mijn belofte is oprecht, maar vergeet niet om zeker te zijn, laat de sleutel buiten de deur maar zitten. Onze lieve vrouw is de vriendin die zich er ooit zorgen over heeft gemaakt dat wijn in ons leven zeker niet ontbreekt. Ze is de vrouw wiens hart door een zwaard is doorboord, die al ons lijden en ons pijn begrijpt. Als moeder van allen is ze een teken van hoop voor de mensen die lijden. Als een echte moeder loopt ze aan onze zijde, deelt ze in onze strijd en omringt ze ons voortdurend met Gods liefde. Dierbare broeders, nogmaals, ik blijf dankbaar voor u, voor uw inzet en voor uw bediening. Want ik ben ervan overtuigd dat God zelfs de moeilijkste stenen wegneemt, waarop onze hoop en verwachtingen kunnen neerstorten, de dood, de zonde, de angst, de wereldlijkheid. De geschiedenis van de mensheid eindigt niet aan een grafsteen, want vandaag de dag ontmoet ze de levende steen, de verrezen Christus. Wij als kerk zijn op hem gebouwd. En zelfs wanneer wij ontmoedigd raken en in de verleiding komen om alles te beoordelen in het licht van onze mislukkingen, komt hij om alles nieuw te maken. Mogen wij in dankbaarheid onze lof uitspreken en hernieuwd enthousiasme wekken voor onze bediening om onze broeders en zusters met hoop te zalven. Mogen wij de levende steen ontmoeten? Mogen wij mensen zijn wiens leven getuigt van het medeleven en de barmhartigheid die enkel Jezus ons kan schenken? Mogen de Heer Jezus u zegenen en de Heilige Maagd over u waken. En alstublieft, ik vraag u om niet te vergeten om voor mij te bidden. Uw broederlijk geschreven Franciscus, te Rome, Sint-Jan van Lateranen, op 4 augustus 2019, gedachtenis van de heilige pastoor van Ars. En zo hebben we die brief gericht aan de priesters helemaal kunnen voorlezen. En waarom was dat nu belangrijk? Wel, het moet ons herinneren om veel te bidden voor onze priesters. In deze tijden waarin zij met tal van uitdagingen worden geconfronteerd, waar het niet gemakkelijk is om de trouw aan Jezus Christus uit te dragen, om een liefde voor de kerk uit te dragen, zeker in onze streken, wel laten we heel veel voor hen bidden. Laten we niet vergeten dat ook zij mensen zijn die ons nodig hebben. Want zonder ons zijn zij geen priesters. Hun priesterschap is een geschenk van Jezus aan ons, aan de wereld, aan ons allemaal. We kunnen dankbaar zijn voor onze priesters. Het is een oproep ook om na te denken: heb ik een priesterlijk hart? Deel ik inderdaad door mijn doopsel in het priesterschap van Jezus Christus? De raadgevingen die de paus hier geeft zijn eigenlijk raadgevingen die voor iedereen gelden. Ja, een priester die leeft daarin in een beetje een bijzondere situatie, maar hij kan als het ware een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Daarom raad ik u ook zeker aan om het leven van de heilige pastoor van Ars beter te leren kennen. En wie weet, als u de mogelijkheid heeft, als u geraakt bent door zijn verhaal, om eens een bezoekje te brengen aan Ars. Zeker de moeite om te doen. En daar te gaan proeven van die spiritualiteit. Van dat arm pastoorke dat uiteindelijk ergens in een uithoek werd gezet en door zijn liefde voor de kerk, zijn liefde voor Christus, zijn liefde voor ons lieve vrouw, de hele streek heeft bekeerd. Het is een wonderlijke gebeurtenis. En als u ze niet kent, dan moet u ze zeker leren kennen. Het verhaal van de heilige pastoor van Ars, de paus zet hier zelf ook de nadruk op deze heilige.
Magnificat, magnificat, anima mea Domino.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar u dus kon luisteren naar een vertaling van de brief van Paus Franciscus gericht aan alle priesters en dat op het feest van de heilige pastoor van Ars, de patroonheilige van alle pastoors in de wereld. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. We besluiten natuurlijk ook vandaag met de Vaticaanse hymne en ik wens u nog een bijzonder fijne dag toe.